onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 75. En daarvan het eerste en het vierde vers. Lezing is uit de 2e Korinthebrief, het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het 7e vers van Psalm 97. 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, en zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Als belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond komen wij aan de vierde groep luisteraars. Zoals de Heere Jezus ons die tekent in de gelijkenis van de zaaier en het zaad in Matteüs 13, vers 8. En vers 23, Matteüs 13, vers 8 en vers 23. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30 voud. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30 fout. We willen ook nu weer over Gods woord zijn zegen bidden. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij ons in deze ogenblikken voor uw heilig aangezicht stellen. U weet, wij zijn samengekomen in uw huis rondom uw woord om met elkaar naar uw woord te gaan horen. Vanmorgen zijn wij geconfronteerd met uw woord en vanavond opnieuw mogen wij horen datgene wat u ons te zeggen hebt. En nadat wij een en andermaal al geluisterd hebben naar die gelijkenis die de Heere Jezus zelf gesproken heeft, die gelijkenis van de verschillende soorten van akkers, van grond waar het zaad opvalt of invalt, mogen wij vanavond gaan luisteren naar dat deel van die gelijkenis waarin hij ons spreekt over degene die in de goede aarde gezaaid zijn. Heere, alles wat niet in de goede aarde gezaaid is, dat brengt geen vrucht voort. dat kan wel wat lijken, wat schijnen. Dat kan wel blijkbaar een belofte inhouden, maar dat blijft toch achterwege als het gaat op het om vrucht dragen. Dat stelt toch teleur, dat heeft geen waarde voor de eeuwigheid. En Heere, zal het nu wel met ons zijn, dan moet ons hart een goede akker zijn, waar het evangeliezaad in kan vallen. En dan een goede akker, Heere, zodat er maar niet alleen een dun laagje aarde ligt met daaronder een rotsgrond. Een goede aarde, niet in deze zin dat er een goede aarde is, maar waarin de wortels van de dorens ook liggen, zonder dat die uitgeroeid worden. Maar een goede aarde die inderdaad niet alleen in staat is om het zaad te ontvangen, maar waarin het zaad ook wortel kan schieten en vruchten kan voortbrengen in volstandigheid. Heere, dat is zo nodig. En laten we daar alle diep van doordrongen zijn, hoe nodig het is. Van onszelf zijn we niet in staat om vruchten te dragen, Heere. We zijn onvruchtbaar. Het woord waarmee dat gij zelf gesproken hebt, gaat over ons aller leven. Of we daar kennis aan hebben of niet, uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. Uit die oude wortel die van Adam is, kan geen vrucht groeien die u verheerlijkt. Er is niets van de mens te verwachten. Wij moeten op de nieuwe Adam, de tweede Adam, ingeënt worden. En dan inderdaad, dan zullen er vruchten zijn. Dan kan het ook niet uitblijven, want wie Christus door een waar geloof ingelijfd is, die zal vruchten der dankbaarheid voortbrengen. O Heere, wij bidden van u dat we van die waarheid doortrokken, doordrongen mogen zijn. En laat het ons dan een begeerte mogen wezen, Heere, en een stille verzuchting en een gebed in ons hart, dat gij ons hart wilt bereiden, opdat dat woord dat gepredikt zal worden een goede ingang mag hebben in ons hart. En wilt gij zelf dan ook voor de vrucht instaan? Heere, uw volk en kinderen, ja, zij hebben inderdaad wel dat werk van uw genade mogen leren kennen. En er is in hun leven inderdaad wel iets gebeurd. En het hart van uw volk is niet meer gelijk aan wat het was voordat gij begon te werken. Er is een verandering en er is een vernieuwing begonnen. En toch, Heere, ook in het leven van uw kinderen is er zoveel dat de vrucht kan tegenstaan, waardoor de groei stagneert en waardoor het leven toch als het ware opnieuw met onvruchtbaarheid geslagen is. O God, wilt gij alles eens wegnemen en wilt gij ook in het leven van uw kinderen dat woord eens toepassen, dat woord eens op het hart binden, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Opdat uw volk en kinderen begeren mogen, Heere, om een vruchtbaar leven te mogen leiden. Nee, dan zijn ze daartoe niet in staat van zichzelf. Dan zullen ze bij dag en bij nacht het werk van uw geest nodig hebben, maar laat daar dan ook het hart op gericht zijn. Laat daar het gebed omgaan. Laat dat de begeerte der ziel zijn om inderdaad gode vruchten te dragen. Om een volk te zijn, ijverig in goede werken. Ach Heer, uw woord spreekt er op zo menige bladzijde over. Wat gij verwacht dat uw volk en kinderen zullen zijn, dan zegt gij van uw kerk dat ze moet zijn een stad op een berg, een licht op een kandelaar. Dan zegt gij, gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. Ach Heere, dat is de hoge, dat is de heerlijke, de heilige roeping van uw volk. Maar hoe vaak blijven wij beneden die maat? Dan komen we zoveel tekort. En dan opnieuw, Heere, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. Maak gij dat door genade eens anders. Opdat er mag zijn naar het woord van onze tekst van vanavond, een vrucht dragen in volstandigheid. Heere, wij bidden van u of gij ons deze dingen zelf wilt leren. De prediking kan ze ons voorhouden, uw woord houdt ze ons voor, maar om ze persoonlijk te leren kennen, om de waarheid, de kracht van deze waarheid te ondervinden, hebben we nodig een andere prediker. De prediker die door zijn toepassend werk tegelijk ook de zaken werkelijkheden maakt in het hart, de Heilige Geest. Laat uw geest dan in ons midden zijn, en wilt gij het ons alles geven, Heere, wat we behoeven, maar ook alles wegnemen wat ons schade zou doen. Alles in de, wat ons in de weg zou kunnen staan, Heere, weer dat uit ons midden. En geef dat uw woord een vrije loop mag hebben en dat het door niets gestuit en gehinderd zal worden. Heere, u weet al onze noden in spreken en in luisteren. Ja, zelfs ten aanzien van spreken en luisteren zijn we al afhankelijk van u. Want wij zijn zulke zwakke schepselen, zo verdorven ook, dat Satan zo makkelijk vat op ons heeft en dat zelfs onze gedachten in uw huis kunnen afdwalen. En als onze gedachten afdwalen en met andere dingen bezig zijn, Heere, dan wordt uw woord verkondigd, maar dan doet het ons toch geen nut. Geef dat onze aandacht dan gericht mag zijn op uw woord en op dat woord van u alleen. Wilt gij ons vergeven al onze zonden, ook de zonden van deze dag, en wil ons bewaren voor de zonde. Heere, wij bidden van u of gij gedenken wilt aan al de arbeid in uw koninkrijk. Er is reden om uw naam aan te roepen, Heere, als wij denken aan de verkondiging van uw woord in deze tijd. Jazeker, er is reden om uw naam aan te roepen met klem en met ernst, o God. Want de getrouwen in de landen worden minder. En het volk dat u vreest neemt niet toe, maar dat neemt af. En de boodschappers van genade die het woord zuiver begeren te brengen, hun aantal wordt ook niet groter. Heere, er is veel leugen en bedrog. Er is veel valse leer. Er is veel wat niet naar de schrift is. Uiterlijk misschien wel en ogenschijnlijk kan het er inderdaad dichtbij komen en kan het de waarheid van uw woord benaderen. Maar Satan is een leugenaar van den beginnen en hij heeft ook al zo velen die hij in zijn dienst genomen heeft en die hij in wier mond hij een geest van leugen is, zodat velen misleid worden. Heere, er zijn er zo velen in allerlei kerken die niet of nauwelijks de woorden der waarheid horen. Wij bidden van u, o God, wilt gij de mond der tegensprekers stoppen? En wilt gij nog dienstknechten uitzenden in uw wijngaard die gij zelf onderwezen hebt in de heilgeheimen van uw getuigenis en die met de nood van zielen bezet zijn en die begeren, o God, om het woord te brengen dat gij gesproken hebt en die met een hartelijke begeerte vervuld zijn om dienstbaar gesteld te mogen worden in de komst van uw koninkrijk, om u de Heere te mogen dienen op die plaats waar zij uw heilig woord mogen verkondigen. Heere, wij bidden van u, laat het woord kracht mogen doen in een tijd van afval, van goddeloosheid, van leugen en bedrog. Laat uw woord, Heere, zijn kracht mogen doen in een tijd waarin de waarheid geweld wordt aangedaan en de waarden die aan uw woord ontleend zijn weggeworpen worden als dingen die geen waarde meer hebben. Heere, laat uw woord toch een kracht zijn ook in onze dagen. En laat het getuigenis van uw kerk ook inderdaad niet dubbelzinnig zijn, maar laat het met kracht en met klem mogen komen, opdat een ieder weten wat de waarheid is. O God, wij bidden van u dat gij daartoe uw geest vaardig wil doen zijn over uw kerk en over uw volk. Dat wij niet tevreden zijn met een beetje godsdienst of met iets wat misschien nog wel lijkt op de waarheid, maar dat wij vervuld mogen zijn met deze begeerte, o God, dat we uw woord op de rechte wijze mogen horen en mogen brengen en dat uw goddelijke goedkeuring eraan gehecht zal kunnen worden. Met zulk een prediking heeft de kerk gebloeid. En met zulk een prediking zijn er zondaren bekeerd. En is uw volk onderwezen. Laat dat ook vandaag nog weer gezien worden. En geef dat daartoe uw knechten ook de getrouwmakende genade mogen ontvangen. En dat uw volk vervuld mag zijn, Heere, met een hartelijke begeerte. Dat zich mag uiten in het gebed. Och, dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwam. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Laat zo het gebed zich vermenigvuldigen. De krachtige en de heerlijke en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Opdat er nog velen gebracht mogen worden die de knieën leren buigen voor de Heere. En dat er van uw volk ook iets uit mag gaan in het midden van deze wereld. Een reuken des levens ten leven. Een goede geur van Christus. Heere, verhoor ons. Niet om enige waardigheid in ons. Maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ach, in ons is geen waardigheid. In ons is geen verdienste. Heere, allemaal met elkaar deugen we nergens voor. Zelfs niet als wij nog zoeken de waarheid te horen. Dan deugen we nog niet. Dan zijn wij nog uit de vader der leugenen. En dan zijn wij nog alle kinderen der leugen. O God, bekeer ons van onze dwaasheid, van onze verdorvenheid. Van onze eigen gerechtigheid, van onze zelfgenoegzaamheid, bekeer ons tot dat arme bedelaarsleven, waarin wij niet zijn en gij alles. En waarin wij het leren om met lege handen tot u te komen, steeds maar weer bediend te worden uit uw volheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40, het derde en het vijfde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 5. soorten hoorders waar we tot nog toe bij stil hebben gestaan, zijn altijd aanwezig. Waar het woord verkondigd wordt, daar kun je erop rekenen. Daar zijn mensen die het woord naast zich neerleggen, omdat het zaad op het pad blijft liggen waar de vogelen des hemels komen om het weg te pikken. Je kunt erop rekenen dat er mensen zijn die het woord wel aannemen, maar niet in het binnenste des harten, en die spoedig geërgerd worden. En je kunt er ook op rekenen dat er mensen zijn die het woord wel geloven en aannemen, maar in wier leven dat geloof niet tegelijk gepaard gaat met waarachtige bekering en de wortels van ongeloof, de wortels van zonde blijven zitten. Er blijft groeien de doornstruik die het zaad verstikt. Er kunnen tijdelijk wel gunstige reacties zijn. Er kunnen tijdelijk wel reacties zijn die veelbelovend zijn. Emoties kunnen dat veroorzaken. En psychologie kan daar een rol in spelen. Dat kan allemaal nog groeien op de akker van ons hart, in ons vlees. Maar alleen God de Heilige Geest kan dat antwoord geven, dat antwoord tot stand brengen in ons leven, die reactie verwekken op het woord, die reactie die getuigt van vrucht dragen. En dan vrucht dragen niet maar voor een ogenblik, vrucht dragen niet maar voor een bepaalde tijd, maar vrucht dragen in volstandigheid, zoals de Heere daarover spreekt. Wel, wij willen vanavond over die vierde categorie gaan nadenken en horen wat de Heere ons daarover te zeggen heeft. Over degene die in de goede aarde bezaaid zijn en die vrucht dragen. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voud. Het gaat hier dus over zaad dat in de goede aarde valt. Goede grond. En er is voldoende diepte in die grond, er is voldoende vochtigheid in die grond, in tegenstelling tot die steenachtige plaatsen. Er zijn hier geen dorens, zelfs de wortels van die dorens zijn uitgeroeid en weggenomen. Dat zaad kan in die akker vallen, dat is er welkom, en als het in die akker, in dat goede, die goede grond gevallen is, dan kunnen er wortels groeien. Dan kan dat plantje zich vastzetten in de grond en die wortels kunnen uitgroeien alle kanten heen, opdat ze vochtigheid zullen vinden en die in zich opnemen, waardoor dat plantje ook in de hoogte weer kan groeien. En dan kan tenslotte, doordat die grond goed is en doordat alles medewerkt, dat plantje ook groter worden en tenslotte vrucht dragen in volstandigheid. Zo heeft de Heere Jezus ons getekend in die gelijkenis. En opnieuw willen wij gaan luisteren naar wat de Heere zegt als hij deze gelijkenis en dit onderdeel uit de gelijkenis verklaart. We hebben met elkaar al het 23e vers van dit Matteüs 13 gelezen. Ik lees u dat nog een keer en dan lees ik daarna ook de commentaren die de Heere erover gesproken heeft in het evangelie naar Marcus en naar Lucas. Omdat deze drie teksten heel nauw aan elkaar verbonden moeten worden, omdat ze elkaar hier heel duidelijk aanvullen. Matteüs 13 vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, en u moet u vooral op de werkwoorden letten, die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Hier gaat het dus over horen, verstaan en vrucht dragen en voortbrengen. En dan in Marcus 4, het 20e vers. U weet, in Marcus en in Lucas vinden we de gelijkenis van de zaaier met de uitleg van de Heere Jezus ook. Want de uitleg van Christus op dit onderdeel van de gelijkenis vinden we in Marcus 4, vers 20. En deze zijn zij die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen. En dan volgt er een nieuw element, wat in Matteüs niet ingesloten is, wat er wel in begrepen is, maar niet uitdrukkelijk vermeld. En aannemen en dragen vrucht, het ene 30 en het ander 60 en het andere 100-voud. Dus nu hebben we al vier activiteiten. Er is horen, er is aannemen, dan is er verstaan, zo zegt Matthäus, en dan is er vrucht dragen. En nu Lucas 8, en daarvan het 15e vers. Lucas 8, vers 15. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, dat is het element dat hier weer terugkeert, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dus dat plantje dat in die goede aarde valt, is door de Heer Jezus gebruikt om die mens te typeren die hoort, verstaat, aanneemt, bewaart en vrucht draagt. Horen, verstaan, aannemen, bewaren en vrucht dragen. Daar zit dus een continuïteit in. Het begint met horen, het gaat verder met verstaan, dan volgt het bewaren, het aannemen, dan volgt het bewaren wat aangenomen is en zo het vruchten dragen en voortbrengen. En dan nog een element, en dat is het duidelijkste in Lucas 8 vers 15 weer. Er zitten nog twee elementen in die uitleg die de Heere Jezus gegeven heeft, namelijk, het is niet alleen maar aannemen en vrucht dragen en dan zomaar weer opnieuw een periode kennen van geen vrucht dragen. Nee, het is een vrucht dragen, zegt de Heere Jezus, in volstandigheid, in volharding bedoelt hij. Ondanks dat er regenvlagen komen, waardoor dat plantje schier verpletterd werd door de zware regenval. Ondanks dat er perioden van droogte zijn, waardoor er helemaal geen regen valt en het plantje dreigt te verkommeren vanwege gebrek aan vochtigheid, is er toch een volharden in het vruchtdragen. En hoe komt dat? Dat zegt ook Lucas 8 vers 15... omdat het gezaaid is in een eerlijk en goed hart. Dat hart van deze luisteraar wordt door de Heere vergeleken met een eerlijk en een goed hart. Een hart wel te verstaan dat goed gemaakt is. Dat eerlijk gemaakt is. Er zijn geen mensen met een goed hart. Er zijn geen mensen met een eerlijk hart. En als er dan toch een goed en een eerlijk hart gevonden wordt, dan is dat omdat de Heere dat eerst maakt. Dat is toch met die grond ook zo. Die akker die ligt daar, maar die is toch zonder meer niet geschikt om dat zaad te ontvangen. Dan moet de Heere wat aan doen. De boer, voordat hij zaait, heeft andere activiteiten al op dat land verricht. Daar is de ploeg geweest. En de ploeg heeft die grond opengelegd. Die grond is voorbereid, klaargemaakt. Op het ontvangen van het zaad afgestemd. En zo komt er straks een vrucht dragen. Zonder dat werk dat, waardoor het hart goed wordt, zonder dat werk des Heren waardoor het hart eerlijk wordt, is er geen vrucht dragen. Is er zelf, en nu ben ik met vrucht dragen al aan het eind van die rij van vijf activiteiten, maar zonder dat werk van de Heren in de ziel is er niet alleen geen vrucht dragen, daar is ook niet het bewaren, daar is ook zelfs niet het aannemen. Daar is zelfs niet het verstaan van het woord. Het enige wat er kan zijn, is het horen. Herinner u zich nog hoe de Heer Jezus dat typeert in de eerste categorie, degene die bij de weg gezaaid zijn? Wie zijn dat? Dat is de minste groep, zou je kunnen zeggen. Daar is zelfs niet eens een belofte dat er misschien nog wat zal kunnen groeien. Diegenen die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn, dat lijkt nog even wat. En degenen die tussen de doornen bezaaid zijn, daar groeit tenslotte ook nog wat, al wordt het verstikt. Maar degenen die bij de weg gezaaid zijn, die hebben helemaal geen reactie. Nou, hoe komt dat? Wel, het probleem bij deze mensen, en dat is bij elk mens in wezen, is dat ze wel horen, maar niet verstaan. En als je wel hoort, maar niet verstaat, dan komt er ook geen aannemen en dan komt er ook geen bewaren en dan komt er ook natuurlijk geen vrucht dragen. Zover de gelijkenis en zover de uitleg die de Heere Jezus van deze gelijkenis heeft gegeven. En naar we gewoon zijn, willen we ook vanavond de methode weer volgen die we al een paar meermaal gevolgd hebben. We proberen nu lering te trekken, lessen te leren uit dit onderwijs van de Heere Jezus Christus. De eerste van de twee lessen die ik in onze tekst vervat zie is dat er een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest nodig is om ons vrucht te doen dragen voor God. Er is een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest nodig om ons vruchtbaar te maken. Ik wees er al op, aan het vruchtdragen gaat iets vooraf. Dat is het laatste wat de Heere Jezus noemt, zowel in Matteüs, Marcus en Lucas. Daar heeft hij er allerlei andere activiteiten vooraf vermeld. Aan het vruchtdragen gaat vooraf. Laat ik me beperken tot het verstaan en het aannemen. Dat gaat eraan vooraf. Verstaan en aannemen. Nou, verstaan, dat is een zaak, en u merkt dat wel aan het woord, van het verstand. Niet van het intellectuele verstand alleen. Ik hoef niet te gaan herhalen wat ik een aantal weken gepreekt heb toen ik preekte over die eerste groep die niet verstaat. Toen heb ik wel gezegd dat dat verstaan niet een intellectueel verstaan is, maar een geestelijk verstaan, een verstaan met een verlicht verstand. Een verstaan met een verstand dat door de Heere geopend is, zoals de Lucas dat beschrijft in Lucas 24 van de Heere Jezus en de discipelen na de opstanding van Christus, dan opent hij hun verstand, zodat ze de schriften verstonden. Wel nu, dat moet duidelijk eerst gebeuren. Er moet verstand zijn, om het maar met de woorden van de psalm te zeggen, met goddelijk licht bestraald. Er moet een verstand zijn dat door de Heere geopend is, zodat we de schriften verstaan. En dat gaat vooraf aan het vrucht dragen. Om het maar weer met de woorden van de heiland zelf te zeggen in Lucas 8:15, er moet eerst zijn een eerlijk en goed hart. Nou, heeft de mens dat? Wat staat er van ons hart geschreven? Ik denk aan het woord gesproken door Jeremia in Jeremia 17, arglistig is ons hart. En dan heeft hij het niet over zijn eigen hart en van een aantal andere grote misdadigers en boosdoeners alleen, maar dan spreekt hij in het algemeen van het hart van alle kinderen van Adam. Arglistig is ons hart, ja, dodelijk. Het is een afgrond, het is een put van ongerechtigheid. Een eerlijk hart, nee, een geveinsd hart. Een goed hart, nee, een boos hart. Dus daar moet wel degelijk eerst wat aan veranderen. Hoe kun je met een boos hart, hoe kun je met een verduisterd verstand het woord verstaan en ontvangen? Dat kan toch niet? Daar is eerst daarom ook een werk van Gods geest nodig en dat is een bovennatuurlijk werk. Anders dan is er geen verstaan en dan zeker ook geen vrucht dragen. Eerst moeten u en ik van de Heere ontvangen zo'n eerlijk en goed hart. Want anders zijn we onbekwaam om dat woord van Gods genade in ons leven te verstaan en aan te nemen. Deze waarheid is ons vertrouwd. En ik geloof dat we inderdaad alle deze waarheid wel toestemmen. Dat er eerst een wonder van Gods geest, een werk van Gods genade moet plaatsvinden. Omdat de mens dood is in zonde en misdaden. En onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als het woord komt, kan hij het niet verstaan. Kan hij het niet aannemen. Kan hij geen vruchten dragen. Ik zei, deze waarheid is ons vertrouwd en deze waarheid stemmen we toe. Maar heeft deze waarheid ons wel eens voor God op de knieën gebracht? Heeft deze waarheid ons wel eens in de engte gedreven? Is deze waarheid ons wel eens zo op het hart gebonden dat het een last werd die we niet konden dragen, omdat in deze waarheid getekend wordt hoe diep we gevallen zijn en hoe verloren we zijn en hoe onbekwaam om iets te doen tot ons eigen heil of tot eer van de Heere? En daarom, als ik vanavond deze waarheid met Gods woord weer onderstreep, dan is dat niet om rechtzinnig te willen lijken. Dan is dat niet om die waarheid maar weer eens te noemen, maar dan is het met de hoop en de bede dat God het woord, het veroordelende woord, gebruiken zal om ons werkelijk in de nood te drijven en op ons op de knieën te brengen. Want weet u hoe het gesteld is met de mens? Met de mens die geen goed en eerlijk hart van de Heer heeft ontvangen, met de mens die nog in zijn natuurstaat leeft, die mens heeft dat arglistige hart nog steeds, dat hem altijd bedriegt en dat hem altijd verleidt. Die mens die mag onder het woord zitten, die mag het woord des kruises horen. Maar wat staat er van die mens geschreven? 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is degene die verloren gaan dwaasheid. Weet u hoe het met ons gesteld is, gemeente, voordat God dat wonder van de wedergeboorte in onze ziel werkt? Dan is dat woord des kruises soms een dwaasheid. Dan mogen wij dat woord in al zijn facetten en in al zijn aspecten toestemmen. Maar als het erop aankomt en zo taxeert de Heere het, dan beschouwen wij het evangelie van het kruis van Christus als dwaasheid. Als ons dat evangelie verkondigd wordt van een gekruisigde zaligmaker, van een zaligmaker in wie de liefde Gods geopenbaard is. Een zaligmaker die zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Die zich heeft laten nagelen aan dat vervloekte kruishout. Die zijn handen en zijn voeten heeft laten spijkeren aan dat hout waarvan geschreven staat: vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Als we dat evangelie van het gekruis, van de gekruisigde horen, dan zegt Paulus, is ons dat een dwaasheid. Het heeft geen betekenis. Het heeft geen wezenlijke betekenis. Bedoelt Paulus dan dat we daarmee spotten? Bedoelt de apostel dan dat we dat belachelijk maken? Oh nee, zo doen wij niet. Dat moeten we in de wereld zoeken. Daar wordt met het kruis van Christus de spot gestoken. Soms op een gruwelijke manier. Maar dat verbiedt ons geweten ons wel. Dat durven we niet, om met dat kruis te spotten en te belachen. Nee, nee, zo is het geen dwaasheid. Maar het is een dwaasheid in deze zin, dat als we ervan horen, we eigenlijk de schouders ophalen en eraan voorbij gaan. Nee, we schieten niet hardop in de lach. We spotten niet met dat kruis. Maar we kunnen er wel bij geeuwen, als we dat evangelie horen. Geven van verveling soms, omdat we zo ongeïnteresseerd zijn. Die verloren gaan, voor diegene is dat kruis een dwaasheid. En dat is zolang als we op weg zijn naar de verlorenheid. Dat is zolang zo, totdat God dat wonder in ons leven verricht, dat hij ons omzet op een ander spoor. Paulus zegt, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan een dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods tot zaligheid. Dan is het geen dwaasheid meer. Maar dan wordt dat evangelie van het kruis het meest dierbare en heerlijke wat God in de wereld heeft gesproken. En dan gaat onze ziel naar dat kruisevangelie uit. En dan begeren we te horen van hem die zijn leven gegeven heeft. En die zich in de dood heeft willen vernederen om zijn volk te redden. Dan willen we horen van zijn bloed en van de kracht van zijn bloed. En van zijn zondaarsliefde. Dan begeren we met dat evangelie gevoed en gelaafd te worden. Maar de natuurlijke mens, ach, Hij heeft geen erg in de waardij van dat evangelie en het is hem dwaasheid. Zegt de apostel dat ook niet in het volgende hoofdstuk van de eerste Korinthebrief? In vers 14 van hoofdstuk 2, daar gaat het weer over die mens die verloren gaat. Hij noemt hem hier de natuurlijke mens. En wat zegt hij van de natuurlijke mens? Die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Wat een trieste zaak. Die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem, weer hetzelfde woord, een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Ik zeg weer, deze waarheid herhalen we niet omdat het de waarheid is en omdat we de waarheid moeten verkondigen, maar het moet ons in het hart raken, gemeente, dat zolang als we God niet kennen in het aangezicht van Jezus Christus, we behoren bij die mensen die de waarheid Gods niet kunnen verstaan, omdat we verduisterd zijn in ons verstand. En dat is maar niet een lot dat ons treft, maar dat is diepe, grote, levensgrote nood. En die nood moet ons uitdrijven tot de Heere, opdat Hij ons verstand zal geven, dat Hij ons bestralen zal in ons verstaan, zodat we zijn woord, zodat we het woord des kruises niet langer dwaasheid achten, maar dat we het leren verstaan als de boodschap van Gods genade voor verlorenen. Vorige week in de morgendienst hebben we er met elkaar ook op gewezen dat dit inderdaad zo is in het leven van de mens, dat de duivel vol activiteit is in het verblinden. En dat is hier dezelfde gedachte opnieuw. Zo is het met de natuurlijke mens, met een ieder die geen goed en eerlijk hart heeft. Met diegene wiens hart nog gelijkt op een akker waar nog de Heere geen arbeid aan verricht heeft. Dat is een ziel in nood, ook al ziet hij zijn nood niet. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? We hebben gelezen met elkaar uit 2 Korinthe 4 en daar vinden we geïllustreerd en getekend wat er moet gebeuren voordat dat hart inderdaad goed geworden is, voordat dat een eerlijk hart is, voordat dat een hart en akker is waar het zaad in terecht kan. 2 Korinthe 4, daar spreekt de apostel dat woord van die verblindende werkzaamheden van de duivel. Dat woord waarin hij zegt hoe het is in het leven van hen die nog onder de beheersing van de God deze eeuw staan. Satan houdt die blinddoek voor hun ogen, zodat ze niet zien. Wat moet de Heere dan doen? Hij moet die blinddoek wegrukken. Hij moet doen wat er staat in vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Ziet u, dat zegt Paulus hier van zichzelf. Hij spreekt over zichzelf in dit gedeelte. Het is een van de gedeelten in zijn brieven waar hij iets laat zien van wat de Heer in zijn eigen leven gedaan heeft. Wij prediken niet onszelf, zegt hij, maar Christus. Hij heeft het over zijn eigen prediking. En dan zegt hij, en hoe kunnen wij deze prediking brengen? Omdat God geschenen heeft in onze harten. Denk u in, daar was Paulus. Daar was die fariseer die het wist, die het dacht dat hij het allemaal wist. En die het allemaal zo goed bestudeerd had. En die zoveel inzicht in de geschriften der rabbijnen had. En die dacht dat hij Mozes verstond. En die omdat hij dacht dat hij Mozes verstond en de wil des Heren kende, ook wist dat Jezus van Nazareth een verleider was. En die erop uittrok in Jeruzalem en straks ook in Damascus, om degenen die van die weg zijn en volgelingen van Christus zijn, om die te vernietigen, om die uit te roeien, om ze in gevangenissen te werpen en om ze zelfs te doden. Dan komt Paulus bij Damascus en dan is het tijd voor de Heere om te werken. Dan is de wel aangename tijd gekomen dat deze die hem van eeuwigheid een uitverkoren vat was, nu zal worden toegebracht en kennis der waarheid zal ontvangen. En wat doet de Heere? Wat doet de grote schepper aller dingen? Hij spreekt zoals hij in de morgenstond van de schepping sprak. Daar zij licht. Er was een stekenblinde fariseer.
Een man die geen kennis van de Heere had. Een natuurlijk mens die de dingen van de geest van God niet kon verstaan. Voor wie het evangelie des kruises een dwaasheid was. En daar is in de duisternis van deze blinde fariseer het woord van de schepper, nu de herschepper, daar zij ligt. En er was helemaal niets in de ziel van Paulus waar de Heere mee kon werken. Net zo min als dat er iets was in de morgen van de schepping. Het duisternis was over de afgrond. Er was geen vlammetje, er was geen sprankeltje licht. Nog niet zoveel als een glimworm of een vuurvliegje kan produceren. Er was niets, er was geheel en al niets. En God sprak in die duisternis, daar zij licht. En zo was er niets in de ziel van Paulus, geen natuurlijke aanleg, geen deugd, geen gerechtigheid, geen verdienste, geen aanknopingspunt, niets, absoluut niet. En God zeide, daar zij ligt. En toen zag hij de heerlijkheid van Christus voor wie hij nooit oog gehad had. Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Toen boog hij in het stof en toen was hij blind en verduisterd. God had licht doen schijnen in zijn ziel. En dat wonder, ik zeg niet dat het op dezelfde wijze gebeuren moet. Ik zeg niet dat het op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandigheden gebeuren moet. Maar die God die in de ziel van Paulus geschenen heeft, moet in onze ziel schijnen met het licht van zijn wederbarende genade, met het licht van zijn geest. Dat verandert de mens zoals het Paulus veranderde. Dat verandert de mens zoals het al Gods kinderen veranderd heeft. En als dat er niet is, wat zou er gebeurd zijn met Paulus als God hem daar niet gestopt had? En als Christus hem daar niet verschenen was? Dan had hij zijn plannen uitgevoerd in Damascus en op andere plaatsen. En dan was hij voortgegaan in de weg van eigen gerechtigheid. Dacht u dat Paulus op een gegeven ogenblik was gaan zitten en gaan redeneren en gaan denken, ja, wat heb ik nou gedaan en wat zal ik nou doen? Nee, hij was doorgegaan als een blind paard op die weg die hem naar het verderf zou leiden. Want de geest uit de afgrond had zijn zinnen verblind en Paulus zou nooit gestopt zijn in zijn loop. Maar de Heere stopt hem door zijn almachtig werk. De Heere schijnt in de duisternis en dan is er licht. Ziet u, daar hangt het vooraf. Maar dan is het ook duidelijk en dan wordt het ook beleefd. En zo heeft Paulus het gekend en zo kent al Gods kinderen het. Als een bovennatuurlijk werk. Dan weten ze het allemaal dat ze niet hun eigen ogen geopend hebben. Dan weten ze het allemaal dat zij niet een keer een beslissing genomen hebben om anders te gaan doen en gaan denken. Dan weten zij dat het een werk van God in hun leven is geweest. En dan weten ze ook dat het hun gegeven was. Zo staat het toch in Matteüs 13. Als de Heere Jezus die gelijkenis gesproken heeft, dan vragen de discipelen, Heere, wat bedoelt u met deze gelijkenis? Wilt u hem alstublieft uitleggen? En wat zegt de Heere Jezus? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar hun, die anderen, die in hun natuur staat leven en sterven, hun is het niet gegeven. Oh, wat een wonder als God ons dat geeft. Dan hebben we niets om ons op te beroemen. En hebben we niets om ons op te verheffen. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? In wat bent u anders dan anderen? God heeft het u alleen maar gegeven. En het was een genadegeschenk als onze ogen opengaan. Gegeven door God. Anders ziet niemand enige schoonheid in de gekruisigde. Anders ziet niemand enige waarde in het bloed van Christus. Anders blijven onze ogen gesloten. Maar als het ons gegeven is,
dan zien we. De conclusie van wat ik zei is dat wij dus volledig, ja volledig, op God zijn aangewezen. In het stuk der zaligheid, trouwens in het aardse leven ook, maar zeker in het stuk van zalig worden, kunnen we zelf niets bijdragen. Dan moet de Heere alles doen. O, hoe dringend is het dan dat wij dat aanvoelen, dat wij dat gaan beseffen, dat wij, laat ik het maar zo zeggen, met de rug tegen de muur staan, geen kant meer uit kunnen. Wil u zalig worden, dan moet u zich aan God gewonnen geven. Dan moet u hem laten werken. En dan moet u zijn raad opvolgen. Ik raad u dat gij van mij koopt ogen zal op dat gezien mogen. Dan moeten we leren roepen tot God. Want bij niemand is uitkomst, bij onszelf allerminst. Dan moeten we roepen tot God uit de nood van ons bestaan. Heer, ik verga. Kom tot mijn hulp. Dan moeten wij van God genade ontvangen, opdat onze ogen zien zullen. Hem, die gekruisigde. Weet u, er komt een dag dat we allemaal de heerlijkheid van Christus zullen zien. Dat is onvermijdelijk. We zullen hem allemaal zien. Aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Als hij komt op de wolken des hemels. En wat een heerlijkheid zal hij dan hebben. Omgeven door al zijn duizenden en tienduizenden engelen. Wat een heerlijkheid zal hij hebben als hij van de Vader die plaats der eer ontvangen mag. Dat hij mag zijn de rechter van het heelal. Die in de naam des Vaders recht gaat spreken. En die zijn vijanden gaat verdelgen. Wat een heerlijkheid zal hij hebben en onze ogen zullen hem zien. Hebt u nog nooit heerlijkheid in Christus gezien? Hebt u nog nooit heerlijkheid gezien in die man aan het kruishout der schande? Hebt u nog nooit heerlijkheid gezien in hem die zich in zondaarsliefde gegeven heeft tot in de dood? Is dat woord voor u wel de waarheid, maar toch een waarheid waar u al voorbij gaat en die u mitsdien toch als een dwaasheid behandelt? Is het nog zo? O, u hebt alle reden om vanavond de hemel te bestormen en te bidden tot God en te zeggen, Heer, ik heb gehoord uit uw woord dat ik stekenblind en diep verloren en niets tot mijn eigen zaligheid kan toevoegen, maar gij alleen kunt het, o God. O, Heer, ontferm u over mij. Want zonder uw genade en zonder dat bovennatuurlijke werk van Gods geest ben ik voor eeuwig verloren. Ben nu al in de duisternis. Straks, als u het niet verhoedt, in de buitenste duisternis, voelt u niet hoezeer we de Heere nodig hebben en hem dan ook moeten aanroepen bij dag en nacht. Zonder dat werk, dat bovennatuurlijke werk van Gods geest, is er niet het verstaan. Is er ook niet, en dat is een ander woord wat de Heere gebruikt, het ontvangen, het aannemen. O nee, we omhelzen het woord niet. We omhelzen, we wel verwelkomen het woord van de Heere niet. Maar als Gods geest werkt, dan wordt dat woord ons dierbaar. Dan grijpen we naar dat woord en dan wordt het ons een heilig woord en een dierbaar woord. En dan wordt het beleefd hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Zie je, dan heb je het aannemen van het woord. Waarvan onze Dordtse leerregels zeggen, een aannemen in het binnenste des harten. Want dat hart, dat is ervoor klaargemaakt. Dat is ervoor gereed gelegd. En als het woord komt, ach, het wordt opgegeten. Het wordt verwerkt, het wordt verstaan. En het wordt bewaard. En of dat nu de beloften God zijn, zeker, die krijgen waarde en dierbaarheid. Maar ook de eisen Gods, ook de geboden Gods. Zeker, dan worden de beloften dierbaar. En dan gaat ons hart uit naar die beloften. En we begeren ze te omhelzen. We begeren ze te kennen. We begeren ze te eten en te drinken als het ware. Want daarin heeft de Heer zijn goede tierenheid geopenbaard en zijn gunst getoond. En als de Heere zo door zijn woord spreekt, en als dat woord, als het hem behaagt om dat woord toe te passen aan de ziel, dan wordt het spijs en drank. Maar dat geldt ook van de eisen des Heren. Daar krijgen we heilig respect voor. Dan gaan we niet langer met de geboden Gods marchanderen. Dan gaan we niet proberen hoe weinig we van Gods geboden kunnen vervullen om toch nog net een beetje binnen het paadje te blijven. Maar dan wordt het onze lust en liefde om naar al de geboden Gods te beginnen te leven. Want dan legt de Heer het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid in de ziel. Maar doet de mens dat? Doet de natuurlijk mens dat? Ontvangt hij dat woord? Ontvangt hij Gods belofte? Ach, het kan er wel even op lijken alsof hij Gods belofte ontvangt. Het tijdgeloof ontvangt Gods belofte inderdaad tot op zekere hoogte. Maar het tijdgeloof heeft altijd een loopje genomen met Gods inzettingen en Gods eisen en Gods rechten. Nee, de natuurlijke mens is niet bereid om dat woord van de Heere te ontvangen en aan te nemen. Wat zegt Paulus? Het bedenken des vlees. En dat is weer zo'n vernederend woord. Dat is weer zo'n woord dat erin snijdt. Het bedenken des vlees is neutraliteit tegen de Heer. Nee, dat zegt hij niet. Dan zou het nog niet zo erg wezen. Maar het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan ook niet. Het is tegengesteld aan de heiligheid van de Heere. Vijandigheid. En dat komt openbaar. Dat komt openbaar ook in het leven van de kerkmens. Van de onwedergeboren kerkmens. Als hem de eisen Gods op het hart gebonden worden. Als hem de inzettingen des Heeren voorgehouden worden. Kijk eens hoe hij wurmt om er onderuit te komen. Kijk eens hoe gauw hij argumenten bij de hand heeft om zichzelf te verontschuldigen. Kijk eens hoe hij dan bezig is om het woord van God te ontkrachten. Hoe hij oplossingen zoekt om zijn eigen boze lusten toch te kunnen blijven volgen. Zie eens hoe hij probeert met God het op een akkoordje te gooien en tegelijk zijn eigen hart te dienen. Nee, de mens is niet bereid om onvoorwaardelijk te buigen voor Gods inzettingen. Om zichzelf over te geven, om te capituleren. Hij ontvangt het woord niet. Als het woord gaat schijnen in zijn leven als een licht. In het leven van de natuurlijke mens, als God dat bovennatuurlijke werk er niet bij doet. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er hetzelfde als waar de Heer Jezus van spreekt in Johannes 3. In Johannes 3 vers 18 zegt hij, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Waarom? Want hun werken waren boos. Hun werken waren boos, want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet bestraft worden. En daarom haten we het licht, want we haten het om ontdekt te worden. We haten het om ontmaskerd te worden. We willen onze werken niet aan het licht gebracht hebben. Licht wordt gehaat omdat het ons bestraft. En dat proberen we te ontvluchten. Is het niet waar? Ga met uw geweten te raden. Is het niet waar? Ten diepste is dat de oorzaak waarom wij toch telkens weer aan de klem van het woord proberen te ontkomen. Ten diepste is dit de oorzaak waardoor we toch telkens weer het woord, ook als het in ons geweten spreekt, naast ons neerleggen. We willen niet ontdekken. We willen niet ontmaskerd worden. We haten het licht. En God bedoelt het zo goed met het licht te laten schijnen in ons leven. De Heere zoekt ons behoud. Oh, aan hem ligt het niet. Om hem hoeven we geen niet verloren te gaan. Het is niet omdat hij ons niet zalig wil maken. Het is niet omdat hij ons geen barmhartigheid wil bewijzen, maar het is omdat wij haters zijn van het licht en niet van het licht bestraft willen worden. Ziet u hoe nodig het is dat God ons te sterk wordt? Anders hebt u geen goed hart en kunt u er nooit een krijgen.
Ontvangt u de waarheid niet, bewaart u de waarheid niet. Ziet u hoezeer we dat werk van Gods geest behoeven. Geesteswerk waardoor we overtuigd worden van zonde. Geesteswerk waardoor we kennis krijgen ook van Gods genade. Dat geesteswerk waardoor we innerlijk overreed worden. Waardoor onze vijandschap gebroken wordt, onze rebellie ten neergeslagen wordt. Waardoor we gewillig gemaakt worden in de dag van zijn heerkracht. O, als dat gebeurt, dat de Heere zo komt in de ziel, in de dag van zijn heerkracht. Dan kunnen we briesende paarden geweest zijn tegen de Heere, zoals Saulus van Tarse. Maar het is afgelopen. We liggen geveld op het slagveld van Gods genade. Dat werd. Dat zaligmakende werk van Gods geest in wedergeboorte en bekering, dat is zo nodig. Kent u het? Ik hoop dat u allen aanvoelt wat u misschien al lang wist, maar dan bij vernieuwing vanavond gehoord hebt. Maar ik hoop dat u het niet alleen weet met uw verstand, maar dat u het weet met uw hart, hoe nodig het is dat God eraan te pas komt en hoe noodzakelijk het voor ons is om de Heere aan te lopen als een waterstroom om dat werk te doen. Hart moet goed gemaakt worden. Goed en eerlijk hart, zegt de Heere Jezus. De grond moet geploegd worden. De ploeg moet erin. Wat voor ploeg is dat? Wat gebruikt de Heere om die akker bloot te leggen, open te leggen? Wat gebruikt de Heer om datgene wat allemaal door de zonde dicht gegroeid is en dicht gevallen is, om dat weer open te leggen? Wel, menigmaal gebruikt de Heer daar de ploeg van zijn heilige wet voor. Als hij ons plaatst voor de eisen der wet, als hij ons ook plaatst voor de veroordelende kracht van de wet, als hij ons confronteert met die boodschap die hij op de berg Sinaï gegeven heeft, als een regel om na te leven. En als hij ons dan laat zien hoezeer we die geboden Gods geschonden en vertreden hebben. Als hij ons leven legt langs zijn eigen inzettingen en dan gaat vergelijken en ons inzicht geeft, zodat we iets van ons eigen hart gaan kennen. En hebben we misschien onszelf verdedigd en hebben we misschien excuses gezocht en verontschuldigingen aangedragen, maar het wordt al stiller. Het wordt al stiller in de ziel. En je gaat al meer buigen voor die oordelende stem van de wet, totdat de mond gestopt is. En we er niets meer tegen in kunnen brengen. En als dan die wet doorgaat met veroordelen, en die grond van het hart opengelegd wordt, dan zijn we bang dat we verzinken zullen onder de toorn van God. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Ziet u hoe die akker nou klaar ligt? Voor het zaad van het woord van het koninkrijk. Het zaad van de koning van het koninkrijk. Het zaad voor de zee van de zegeningen van dat koninkrijk. Ja, zegt God, daar is een middel om aan die straf te ontgaan. Er is er één die mijn wet heeft vervuld. Er is er één die alle gerechtigheid heeft volbracht. Er is er één die de schuld heeft gedragen. Er is er één die volkomen betaald heeft. En hij is het die nodig komt herwaarts tot mij. Ziet u hoe het hart nu klaar ligt om dat zaad te ontvangen? Die nodiging is zo vaak gesproken. De Heer heeft dat zo vaak gezegd. Maar we gingen voorbij, maar dan is er plaats voor die nodiging. En dan komt er een vluchten tot hem als hij zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dan valt dat zaad in de akker. En dan gaat het in de grond wortelen schieten. En dan gaat het vruchten voortbrengen straks. Die akker moet klaargemaakt worden. Ik zei, de Heere gebruikt er menigmaal zijn heilige wet voor. Hij kan daar ook naar zijn vrijmacht zijn evangelie voor gebruiken. Het evangelie van het kruis. Het evangelie van die gekruisigde zaligmaker. Als hij onze geest richt op het lijden en sterven van de borg. Als hij ons doet zien in het sterven van Christus hoe gruwelijk, hoe vreselijk de zonde is. Dat de dood van de Zoon van God ermee gemoeid was. Dat Christus zich tot in de dood moest vernederen. Daar zien we hoe gruwelijk de zonde in Gods ogen is. Die ook zijn eigen Zoon, denk u in wat dat is. Die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. God kon vanwege de gruwelijkheid der zonde zijn eigen Zoon niet eens sparen. De Zoon van zijn eeuwige liefde die in de boezem des Vaders is. Hij kon hem niet sparen. Zo verkeerd, zo schuldig is de mens in Gods ogen. En zal die mens ooit verlost worden, dan kan het alleen door de dood van de Zoon van God. Oh, wie daar iets van gaat verstaan, die voelt de ploeg. Die voelt de ploeg van Gods woord en wet. De ploeg van het evangelie van het kruis. En die kan zich niet verharden in de zonde. Die kan zijn zonde niet bedekken, niet langer, nee. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En zo wordt het hart rijp gemaakt voor het zaad van het woord. Zo wordt dat hart, laat ik maar zeggen, dorstig naar het woord van de levende God. Zo wordt dat hart verlangend naar genade. En als dat zaad er dan invalt, ach, dan kunt u ervan verzekerd zijn. Dan zal er vrucht zijn. Dan zal er vrucht zijn. Dat zal wel verschillen in het leven van de een. Dan zal er 30 of 60 of 100 fout zijn, maar... er is vrucht. Er is nog een tweede les die wij kunnen leren, maar ik geloof dat we dat maar moeten bewaren tot volgende week, want de tijd is voorbij en ik wil dat laatste, dat toch zo belangrijk is, toch ook niet zo in 5 minuten afhandelen. De tweede les die wij leren is dat het enige bewijs dat het zaad van het woord in ons hart in goede aarde gevallen is dat wij in volstandigheid vruchten dragen. Maar laten we dat maar voor bewaren voor de volgende week. Een laatste woord als conclusie uit wat vooraf gegaan is. Misschien kan ik 2 opmerkingen maken. In de eerste plaats deze. Zij die dat weten in hun leven. Hoe de Heere dat bovennatuurlijke werk gedaan heeft. Zij die dat weten hoe de Heere hen gestopt heeft op de weg des levens. Hoe de Heere hen tot stilstand gebracht heeft. Hoe de Heere hen aan henzelf heeft bekendgemaakt. Hoe de Heere hen arm en ellendig gemaakt heeft. Hongerig en dorstig. Hoe de Heere de ploeg van zijn wet erin gestuurd heeft, hoe de Heere dat hart, dat boos en arglistig was, eerlijk en goed gemaakt heeft. Zij die die genade van de Heere ontvangen hebben, wat hebben zij nu al? En straks tot in eeuwigheid een reden en een oorzaak om die genadige God te prijzen en te loven. Want er was toch niets van u bij. Het was zelfs niet om uw vragen en uw zoeken. Er was geen vonkje licht in uw ziel toen God zei, daar zij licht. Geen natuurlijk licht, geen aangeboren licht, geen licht uit godsdienst of eigen gerechtigheid. Er was niets waar de Heere wat mee beginnen kon. En toch is een gunst en goedheid heeft hij op u neergezien van omhoog. Laat hem dan ook de eer ontvangen. Geef hem dan wat hij toekomt, Heere. Hoe zal ik u ooit vergelden? Hoe zal ik u ooit voldoende kunnen prijzen voor die onverdiende genade aan mij bewezen? Maar dan ook dit. En dat geldt van dominees in de preekstoel en dat geldt van ambtsdragers die hun werk doen en dat geldt van onderwijzers op school en dat geldt van ouders thuis en dat geldt op de zondagschool en dat geldt waar dan ook. Waar wij maar bezig zijn met de zielen van anderen. Waar wij maar zoeken het woord te brengen tot het hart van anderen. We moeten het altijd beseffen. Hier blijf ik staan op een afstand. Het eigenlijke werk dat kunnen wij niet doen. Dat blijft Gods werk. Het woord kan gepredikt worden, het zaad kan gezaaid worden. Het kan gezaaid worden met ernst en met klem. En je kunt het op het hart proberen te binden, ook als ouders in het leven van je kinderen. Maar als het erop op aankomt om het hart te veranderen, het blijft Gods werk. En daarom misschien het voornaamste werk in de arbeid aan de zielen van anderen, dat is niet het werk dat wij zittende doen. Dat wij sprekende doen, maar dat is misschien wel het werk dat we op onze knieën doen. Om die God, die de enige is die het hart kan veranderen, aan te roepen voor onszelf, maar ook voor anderen. Of hij door zijn geest, dat bovennatuurlijke werk wil verrichten. Laat dat de toepassing dan zijn. Amen. We zingen Psalm 51, het zesde vers.
Heren, wij komen tot u, want tot wie zouden we anders heen gaan? Ge hebt het ons vanuit uw woord vanavond voorgehouden, dat wij gans en al van u afhankelijk zijn. Dat er in ons geen mogelijkheid is om ons hart te veranderen, om onszelf te veranderen en om onszelf bekwaam te maken om uw woord te verstaan en te ontvangen en te bewaren en vrucht te dragen. Er is in ons niets, Heere. O, doordring er ons van. Laat het niet alleen een waarheid zijn die we beleiden, maar waar we de waarheid ook van beleven. Opdat we uitgedreven worden, Heere, voor de eerste keer in ons leven of opnieuw tot u, tot de troon van uw genade, om van uw barmhartigheid te verkrijgen. O Heere, bind het op onze zielen, dat wij van nature in de duisternis zijn en in de duisternis blijven, totdat de eeuwige duisternis over ons zal vallen, als dat werk van uw geest, dat bovennatuurlijke werk, niet verricht wordt. O, laat het ons dan een behoefte zijn om u daarom te smeken, Heere, om dan zo te ervaren op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen. Heere, mag die blijde heildag aanbreken in het leven van velen. Mag dat wonder van genade verheerlijkt worden in het leven van velen. Geef dat er velen mogen zijn die het hebben leren ervaren, of die het nog mogen ervaren, Heere, dat gij in de duisternis van hun ziel dat woord van uw almacht spreekt. Daar zij licht. Dat er velen mogen zijn, Heere, die dat wonder in hun leven kennen, dat gij hun boos en arglistig hart veranderd hebt en gemaakt hebt een eerlijk en een goed hart. O, wilt gij geven, Heere, dat de ploeg dan door de akker van ons hart mag gaan en dat het woord doen mag alles wat u behaagt. Laat het voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Heere, en wilt gij zo uw genade verheerlijken. Wilt gij ons diepe afhankelijkheid leren, ook in het onderwijzen van anderen, in het opvoeden van kinderen. Wilt gij ons diepe afhankelijkheid leren, speciaal ten aanzien van die geestelijke zaken. Dat we u mogen nodig hebben, Heere, voor dit werk. Wilt gij uw volk en kinderen ook waarachtige dankbaarheid leren. We hebben er nog niet veel van gezien, Heere, maar geef dat toch de vruchten in hun leven gevonden mag worden. En wilt gij, als wij volgende week bij gezondheid over deze stof verder hopen te mediteren, wilt gij dan geven dat inderdaad ook voor deze waarheid de zielen van uw volk mogen zijn afgestemd en dat er begeerd in het hart mag zijn, niet alleen om het onderwijs te ontvangen, maar ook om in praktijk te mogen brengen wat gij ons in uw woord voorhoudt. Laat er, o God, in het leven van uw kerk, later in het leven van uw kinderen, die hartelijke begeerte mogen zijn om u groot te maken voor de onverdiende weldaad, dat gij tot hen kwam, dat gij tot hen sprak, dat gij, daar het toch allemaal duisternis van binnen was, sprak met het woord van uw genade en licht hebt gegeven. Heere, laat dat resulteren in een wandel in het licht, tot verheerlijking van uw naam. Wees nu met ons. Ook in de week die voor ons ligt, draag gij zorg voor ons. In al onze belangen wilt gij ons gedenken, in natuur en in genade, bij ons werk en op school en waar gij ons ook een plaats geeft. Maar bovenal, Heere, gedenk ons, wat de noden van onze ziel betreft. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 61 en daarvan het vierde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.